Wel, stel u voor, we zitten allemaal samen op een gigantisch schip, een Titanic. En we varen recht op de ijsschots af. Een deel van de stuurlui heeft lange tijd weggekeken, de ijsschots niet willen zien. Een deel begint ernaar te kijken, heeft het door dat er iets gaande is. Ondertussen heeft het schip al zware averij opgelopen. Beneden, het benedendek, daar begint al water binnen te sijpelen. En een deel van de bemanning staat al met zijn knieën tot aan het water. Een heel klein deeltje van de bemanning is zelfs al aan het verzuipen. Ze proberen zich vast te klampen aan de boot om te overleven, maar de meest rechtse of conservatieve stuurlui, die hebben hen van de boot afgeduwd in een ware Titanic mentaliteit. Ze zijn aan het verzuipen in het koude water. Er is een radicale verandering nodig van koers, van mechaniek van het schip, om de ijsschots nog te kunnen ontwijken of, in de mate dat dat niet meer mogelijk is, om de schade tot een minimum te beperken. Is dat soort metaforiek, is dat soort beeldspraak overdreven? Ik vrees van niet. Tuvalu, vandaag een eilandje in Oceanië, een goede 11.000 inwoners. De hoogste top van dat eilandje is 3 meter boven het oceaanniveau. Het oceaanniveau stijgt, er zijn ergere weersomstandigheden die aankomen omwille van de klimaatsverandering. De regering van Tuvalu probeert zijn 11.000 inwoners te evacueren en weg te brengen naar een veiliger oord. De regering van Tuvalu klopt aan bij de Australische regering. Mogen die 11.000 inwoners een plaats geven in Australië? Australië heeft een groot land, heeft plaats genoeg. De Australische regering weigert. Argument, dat zou kunnen een vorm van discriminatie zijn tegenover die vluchtelingen die van elders komen en die we weigeren. Vervolgens klopt de regering van Tuvalu aan bij Nieuw-Zeeland. Mogen die 11.000 inwoners van het eiland in Nieuw-Zeeland terechtkomen? Oké, zegt de regering van Nieuw-Zeeland, maar 74 mensen per jaar, ze moeten tussen de 18 en de 45 jaar zijn, ze moeten in goede gezondheid zijn, ze moeten Engels kunnen en ze moeten een arbeidscontract hebben. Dan mogen ze binnen. Dus de oude en de zieke werpen ze in de zee. Ander voorbeeldje, Katrina. De orkaan die New Orleans trof een tijdje geleden, het hart van het wereldkapitalisme. De Federal Emergency Management Agency, FEMA, had een rampenplan opgesteld, waarin werd beslist dat de 30% armste, toevallig ook vooral zwarte, van New Orleans niet geëvacueerd zouden worden in geval van een ramp. Omdat er even eenvoudigweg geen middelen genoeg waren om iedereen te evacueren. Er is die ramp, Katrina. Meer dan 100.000 mensen moeten 5 dagen proberen zien te overleven in New Orleans zonder enige vorm van hulp. Meer dan 1.000 mensen sterven ten gevolge van die ramp in New Orleans. Vandaag probeert men New Orleans herop te bouwen volgens de meest radicale neoliberale principes. Vrijhandelszones, privaat initiatief voor alles enzovoort. Dat is een manier waarop een deel van de stuurlui van het schip vandaag aan het reageren is op de klimaatswijziging. Gelukkig zouden we kunnen zeggen, geldt dat niet voor alle stuurlui, zijn er ook een aantal stuurlieden die wat verlicht bezig zijn. Die zien dat er iets op ons af aan het komen is en die proberen het schip een minimale koerswijziging te geven. En die een heel aantal maatregelen aan het nemen zijn om van koers te wijzigen. Kernenergie, zo gezegd CO2-neutraal, wat helemaal niet klopt. Een hele cyclus van kernenergie, van het ontginnen van uranium tot de verwerking van het radioactief afval, is er een enorme uitstoot van CO2. Kernenergie proberen ze opnieuw op de agenda te zetten. CO2-taxen, die maken dat de bemanning van het schip nog eens extra zal moeten opdraaien voor de kost van de koerswijziging. Biobrandstoffen, dus een deel van de bemanning van het schip moet zijn proviant besparen, om dat proviant, het eten, het voedsel, te gebruiken om de machine van de boot te laten draaien. Vandaag zien we dat de prijzen van een aantal basisvoedingsproducten enorm stijgen, bijvoorbeeld in Mexico en een aantal andere Latijns-Amerikaanse landen, omdat die voedselproducten in de Verenigde Staten worden gebruikt om ingezet te worden voor biobrandstoffen. En er is de hele handel in emissierechten, al de mechanismen die plaatsvinden binnen het kader van het Kyoto-akkoord. Ik zal het in wat volgt vooral hebben over die kwestie van Kyoto, omdat dat vandaag het meest actuele debat is. Dus binnenkort, begin december, vindt in Bali, in Indonesië, een topplaats van de Verenigde Naties gedurende meerdere dagen, waarin tussen de regeringen van alle landen ter wereld genegocieerd zal worden om in een poging om een vervolg te breien aan het Kyoto-akkoord dat in 2012 afloopt. Tussen haakjes, 8 december is er ook een wereldwijde oproep om op zoveel mogelijk plaatsen actie te voeren voor een effectieve en sociaal rechtvaardige aanpak van dat klimaatprobleem. Onder andere in Brussel zal er daartoe een betoging worden opgezet. Nu, Kyoto zet op zich op een positieve manier aan. Namelijk, wat zegt Kyoto? Het schuift een concrete, becijferde doelstelling naar voren wat betreft de reductie van de uitstoot van CO2. En het geeft ook een jaartal tegen wanneer dat moet bereikt worden. Het is misschien veel te weinig, het is misschien veel te traag, maar dat is tenminste een begin, een goede methode. Voorlopig doet niemand, als het ware, beter dan Kyoto. Er wordt vaak verwezen naar Schwarzenegger, die blijkbaar een vrij radicaal plan zou hebben om de uitstoot te reduceren, maar er zitten een aantal addertjes onder het gras. In Californië probeert Schwarzenegger een reductie van de uitstoot te realiseren van 25% tegen 2020, maar het referentiejaar is daarbij niet 1990, zoals in Kyoto, maar de referentie, dat is de uitstoot die hypothetisch zou plaatsvinden in 2020 als de huidige trend zich doorzet. De facto betekent dat eigenlijk dat het niveau van uitstoot in 2020 gelijk blijft aan dat van 1990. Dus geen uitstootreductie, dus een soort constante reductie, maar dus geen reductie van de uitstoot. Natuurlijk, we leven sinds 20, 30 jaar in een maatschappij die gedomineerd wordt door de neoliberale politiek. En dus, dat neoliberalisme is ook centraal in Kyoto. Stel je voor dat je ziek bent, dat je longkanker hebt, en je gaat naar de dokter, en de dokter schrijft u als remedie dagelijks een pakje sigaretten voor. Dat is eigenlijk wat ze met Kyoto vandaag aan het doen zijn. Een belangrijk rapport dat besteld is door de regering Blair in Groot-Brittannië, het Stern-rapport. Daar wordt becijferd wat de kost is van de klimaatswijziging en wat de kost is van de politiek om die te vermijden. Stern zegt eigenlijk in zijn inleiding dat die klimaatswijziging de ergste vorm, of een van de ergste vormen van marktfaling is die we tot nu toe hebben meegemaakt. En wat is het antwoord? Wat is de remedie voor de ziekte? Dat is nog meer markt. Kyoto staat voor nog meer markt. Op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld, binnen het kader van Kyoto moeten landen hun uitstoot verminderen. Maar heel het spel van de internationale handel valt daar volledig buiten. Dus het fenomeen waarbij in de Noordzee garnalen worden gevist, dat die per vliegtuig naar Marokko worden gebracht om daardoor goedkope arbeid gepeld te worden, dan per vliegtuig terug worden gebracht naar West-Europa om die hier te consumeren, dat valt volledig buiten het Kyoto-akkoord. Dus vrijhandel voor alles raakt niet aan het dogmatische principe van het neoliberalisme, de vrijhandel. Nu, dat neoliberalisme zit ook vervlochten in de principes zelf van Kyoto. Dus heel kort, hoe werkt Kyoto? Kyoto creëert eigenlijk een soort artificiële schaarste. Er wordt gezegd, de uitstoot mag zoveel bedragen. Landen en bedrijven krijgen een deel van die toegelaten uitstoot en ze kunnen die uitstootrechten die ze verkrijgen verhandelen op de markt. Op die manier hebben we in Europa en de Europese Unie 12.000 elektriciteitsbedrijven en grote industriële bedrijven certificaten gekregen per ton CO2 die ze uitstoten in een bepaald referentiejaar. Als ze daaronder gaan, als ze minder uitstoten dan dat quota, dan kunnen ze die uitstootrechten verkopen, dan kunnen ze daar winst uit halen. Als ze meer uitstoten, dan moeten ze op de markt uitstootrechten gaan opkopen. Op zich is dat een heel raar situatie, want wie krijgt die certificaten? Niet iedereen krijgt die certificaten, of die uitstootrechten. Iedereen is gelijk voor de wet, maar ik heb geen certificaat gekregen, ik heb geen uitstootrecht gekregen. Het zijn de grote bedrijven die van een staat die uitstootrechten hebben gekregen. Nu, die bedrijven hebben die uitstootrechten gekregen, maar ze hebben er veel te veel gekregen. Dus toen dat Kyoto-systeem werd ingevoerd, heeft men eigenlijk te royaal met die uitstootrechten omgesprongen. En dus er werd eigenlijk veel te veel uitstootrechten verspreid, waardoor de markt, de prijs van die uitstootrechten, gekelderd is heel snel na de invoering van dat systeem. Eigenlijk, volgens de Guardian, die hebben daar een heel interessant onderzoek over gedaan, werden er 170 miljoen uitstootrechten te veel uitgedeeld in Europa op een totaal van een goede 2 miljard. Nu, ondanks hebben een aantal bedrijven ontzettende winsten gehaald uit de verkoop van hun huis tot rechter. Bijvoorbeeld in Groot-Brittannië alleen al hebben de zes grote elektriciteitsbedrijven een jaarwinst opgehaald van 800 miljoen pond, gewoon door hun overtollige uitstootrechten te verkopen op de markt. Hetzelfde geldt voor de grote oliebedrijven die miljoenen winst hebben gemaakt op die manier. Anderzijds zijn er een aantal andere organisaties die veel te weinig uitstootrechten hebben gekregen. Ik spreek over universiteiten en ziekenhuizen. De Universiteit van Manchester bijvoorbeeld, die heeft voor zo'n kleine 100.000 pond uitstootrechten moeten kopen op de markt om zijn activiteiten te kunnen verder zetten. Er is niet enkel heel dat systeem van certificaten die verhandelbaar zijn op de markt. Er zijn ook een aantal flexibele mechanismen ingevoerd in Kyoto, waarvan het bekendste het Clean Development Mechanisme is, CDM. Dat staat toe aan landen of aan bedrijven om elders, vooral in het zuiden, projecten te ondernemen die kunnen bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2. Bijvoorbeeld, je koopt een partij land, je zet daar bomen of een ander gewas op, met de hoop dat die gewassen CO2 gaan opnemen. Dat kan binnen een ingewikkeld mechanisme u een aantal uitstootrechten opleveren, die je dan op die markt van uitstootrechten kunt verhandelen en waar dat je dus winst uit kunt halen. Nu, heel dat CDM, de Clean Development Mechanism, dat is iets heel erg discutabel. 53% van die CDM's die zijn gerealiseerd in enkele landen, waaronder India, binnen de industrie van de frigoproductie, dus de koelkastproductie. Het is namelijk zo dat bij de productie van diepvriezen of koelkasten er een bepaalde heel erg giftige of vervuilende stof vrijkomt. Een stof die ook een broeikaseffect heeft dat 11.700 keer zo straf is als gewone CO2. Ja. Men heeft een mechanisme gevonden om dat te verbranden en dus gaan een aantal bedrijven uit het noorden in India investeren in dat soort verbrandingsmechanismen met de hoop dat ze op die manier het broeikaseffect door die uitstoot van dat soort gas dat vrijkomt bij diepvriezen, dat ze op die manier dat broeikaseffect gaan beperken en op die manier kunnen ze uitstootrechten verkrijgen die ze kunnen verkopen op de markt voor uitstootrechten. Dus dat maakt dat bijvoorbeeld elke ton van niet uitgestoten gas dat vrijkomt bij de productie van diepvriezen, dat geeft recht op 11.700 uitstootrechten CO2. Dat betekent de facto dat natuurlijk heel de productie van diepvriezen of van koelkasten, dat niet beperkt wordt, maar dat er een heel groot incentief is om nog meer koelkasten te produceren en om nog meer van die vervuilende stoffen ook te produceren, die te verbranden en daarom uitstootrechten te verkrijgen. Nota bene, de verbranding van die gevaarlijke gassen, dat heeft heel schadelijke effecten voor het lokale ecosysteem, onder andere in India, waar dat die verbranding gebeurt. Nu, met dat soort mechanismen, rond dat soort mechanismen bestaat er eigenlijk een grote controverse. Want het is heel erg moeilijk om dat te meten. Als je als een bedrijf in Costa Rica een partij land koopt, daar planten op zet, of als een bedrijf bijvoorbeeld, een boer in Costa Rica betaalt om een bos niet te kappen, dan kan dat uitstootrechten opleveren. En die uitstootrechten kunnen dan vervolgens gebruikt worden om in een bedrijf in het noorden, in de Verenigde Staten en in Europa, om dat bedrijf toe te laten om verder CO2 uit te stoten ongehinderd. Maar er is nu een hele wetenschappelijke controverse of dat je dat wel kunt gelijkstellen. Hoe kun je dan nu meten hoeveel CO2 dat een bos of een partij land met planten of gewas erop, hoeveel CO2 dat die eigenlijk opnemen? Dus daar is ergens een hele moeilijke discussie over. Dus hoe dat die gelijkenis wordt bepaald, dat is een beetje vloe. Daar is heel veel controverse over. Nu, heel dat mechanisme is eigenlijk heel erg koloniaal daarboven. Dus vandaag, dat Clean Development Mechanism is vooral gericht op initiatieven uit het zuiden. 31% van dat soort mechanismen vindt plaats in India, 20% in Brazilië, 7% in Mexico. Dus een concentratie in een aantal landen. En de hele gedachte is eigenlijk dat de reductie van uitstoot van broeikasgassen, dat moet in het zuiden beginnen, omdat het daar het goedkoopst is. Dus waar het eigenlijk om te doen is voor landen uit het noorden en voor grote kapitalistische bedrijven uit het noorden, dat is om zich zo snel mogelijk het laaghangend fruit uit het zuiden toe te eigenen. Wat is laaghangend fruit? Dat is fruit dat je heel gemakkelijk kunt plukken van de bomen. Je hebt geen ladder nodig, je moet niet in de boom klimmen om dat fruit te plukken. Er zijn een aantal maatregelen mogelijk waardoor je heel gemakkelijk de uitstoot van CO2 of broeikasgassen in het algemeen kunt reduceren. Die maatregelen zijn vooral mogelijk in het zuiden. Dus ze proberen een uitstoot te reduceren op een heel gemakkelijke manier in het zuiden. Wat is daar nu het probleem mee? Dat is dat als we de klimaatwijziging binnen de perken willen houden, als we de temperatuurstijging binnen de perken willen houden, dan zullen de ontwikkelingslanden, dan zullen de landen uit het zuiden ook een inspanning moeten doen. Ze hebben dat nog niet moeten doen binnen het kader van Kyoto, maar in een post-Kyoto-akkoord zullen ze onvermijdelijk ook hun uitstoot voor een stuk moeten reduceren. En tegen wanneer dat ze engagementen zullen moeten aangaan om hun uitstoot te reduceren, zal al het laaghangend fruit, de gemakkelijke manieren om de uitstoot te reduceren, die zullen al weg zijn. Die zullen toegeëigend zijn door de grote bedrijven uit het noorden. Wat hen eigenlijk om te doen is, dat is om tijd te kopen. Grote bedrijven willen tijd kopen om de installaties die ze nu nog hebben staan en die heel erg vervuilend zijn, om die helemaal af te schrijven, om die te kunnen gebruiken tot ze helemaal versleten zijn. En om tijd te hebben om een productiesysteem te heroriënteren op milieuvriendelijker technieken. En tegen dan gaan ze ook natuurlijk een concurrentievoordeel hebben tegenover de landen van het zuiden op dat vlak op de markt van nieuwe, meer ecologische technologieën. Wanneer bijvoorbeeld een boer uit Costa Rica besluit om een bos niet te kappen en daardoor ja, een aantal uitstootrechten kan krijgen, dus een som geld kan krijgen om dat niet te doen, dan blijft daar natuurlijk een bos staan. Dan wordt daar geen economische bedrijvigheid op ontwikkeld. Er is geen ontwikkeling daar. Dus de toestand blijft zoals hij geldt. Die uitstootrechten die worden gekocht door bedrijven uit het noorden, die laten natuurlijk die bedrijven uit het noorden toe om te blijven uitstoten en om wel de kapitaalsaccumulatie verder te zetten, om wel de enorme groei van rijkdom en de concentratie van rijkdom in het noorden verder te zetten. Waardoor nog eens de kloof tussen noord en zuid wordt versterkt. De toestand blijft wat hier is in het zuiden, de kapitaalsaccumulatie gaat door in het noorden. Wat hier ook in het geding is, dat is dat het kapitalisme met heel dat Kyoto-systeem een soort nieuwe verhouding ten opzichte van de natuur gaat krijgen. Dus sinds 200 jaar zien we welke gevolgen de kapitalistische landbouw heeft voor het ecosysteem. De agrobusiness vandaag, de erosie die daarvan het gevolg is, de teloorgang van de biodiversiteit enzovoort. Dus het is al lang bekend dat kapitalisme een nefaste impact heeft op de natuur, op het ecosysteem. Maar met heel dat systeem van Kyoto gaat de impact van het kapitalisme op de natuur een kwalitatieve stap nemen. Wat gaat er namelijk gebeuren? Het kapitalisme zelf, of de kapitalistische bedrijven zelf, die gaan zelf natuur produceren. Wat gaat een bedrijf doen? Ze gaan naar het zuiden, ze gaan daar een partij land kopen, ze gaan daar ja, natuur produceren, ze gaan daar een bos op zetten, ze gaan daar andere planten op zetten, met de bedoeling om op die manier uitstootrechten te verwerven en daarop winst te maken. De vraag is natuurlijk van, wat voor soort natuur produceren die daar, die bedrijven in het zuiden? Er zijn een aantal bekende voorbeelden. In Brazilië bijvoorbeeld zijn een aantal CDM-projecten, dus Clean Development Mechanism, dat soort projecten, die gebaseerd zijn op grote oppervlaktes, monocultuur eucalyptus. Eucalyptus is een plant die heel snel groeit, die dus ook CO2 opneemt, zoals alle planten, die heel snel groeit, maar waterintensief is. Dus heel het grondwater van die streek wordt gedraineerd naar die eucalyptusplanten om die te kunnen laten groeien. De lokale bevolking die op die terreinen leefde of aan landbouw deed, is vaak verjaagd geworden. Dat geeft lokale conflicten met de bevolking. Er wordt niet gekeken op een beetje pesticides of herbiciden om die eucalyptusplantages te kunnen aanplanten. En dus krijg je een soort ja, monocultuur die elke vorm van biodiversiteit die daar bestond kapot maakt. Fenomenen geeft van erosie enzovoort. En dat is dan het voorbeeld van wat binnen Kyoto mogelijk is en wat dat winst kan opleveren voor bedrijven uit het noorden. Nu, het kapitalisme produceert dus als het ware natuur, een heel erg veranderde natuur, maar dat heeft grote gevolgen. Dus wat ik nu wil zeggen, misschien een beetje theoretisch, filosofisch, maar het heeft wel heel, heel belangrijke gevolgen voor de relatie tussen het kapitalisme en de natuur vandaag. Namelijk, wat je ziet vandaag, is dat de natuur als het ware gecapitaliseerd wordt. Natuur wordt geproduceerd door het kapitalisme, dat creëert een aantal rechten. Die rechten worden verhandeld op de beurs, De City van Londen bijvoorbeeld probeert zich als marktleider te positioneren op vlak van de handel en uitstootrechten binnen het Kyoto-systeem. Je hebt ook de Chicago Climate Exchange bijvoorbeeld die zich op dat vlak probeert te positioneren. Dus puur productie creëert een aantal rechten, die worden verhandeld op de beurs. Maar dat betekent dat die natuur die daar geproduceerd is, onderhevig geraakt aan de cycli, aan de mechanismen van het kapitalisme. De depressies en de recessies, tot hij een crisis, die kenmerken het kapitalisme. En wat is een crisis in het kapitalisme? Dat betekent dat een aantal bedrijven, massaal bedrijven, failliet gaan, dat er massaal kapitaal vernietigd wordt. Dat betekent ook, als de natuur gecapitaliseerd wordt, dat in een crisis er massale natuurvernietiging dreigt plaats te vinden. Vandaag gebeuren dat soort processen natuurlijk nog maar marginaal. Het gaat maar om een kleine hoeveelheid van dat soort projecten die vandaag bestaan. Maar de bedoeling, als het van onder andere Bush of van een aantal Amerikaanse protagonisten afhangt, dat is om dat soort mechanismen te veralgemenen en in omvang te doen toenemen. Dat betekent dat de natuur meer dan ooit aan de kapitalistische cyclus, aan de kapitalistische mechanismen onderhevig wordt. Terwijl vroeger een economische crisis en een vermindering van de productie eventueel, dat geldt niet altijd, maar toch in bepaalde mate zorgt voor minder druk op de natuur, omdat er minder geproduceerd wordt. Dat betekent dat er ook minder materie en energie uit het ecosysteem wordt weggehaald om daarmee te produceren. Gaat dat nu het omgekeerde zijn? Wanneer er een economische crisis is, zal dat gepaard gaan met meer vernietiging van de natuur als die tendens van het Clean Development Mechanisme zich doorzet. Dus heel het verhaal van Kyoto, of bijvoorbeeld van Green Seeds, als je een vliegtuig neemt, kun je Green Seeds kopen, je betaalt iets meer, maar dan met de gedachte van, er worden aangeplant, dat soort mechanismen bestaan vandaag. Dat is eigenlijk voor een groot stuk zelfbedrog van de heersende klasse. Al Gore zegt vandaag van, ik heb inderdaad een vrij grote ecologische voetafdruk, ik gebruik heel veel energie, ik gebruik veel het vliegtuig, maar ik investeer heel veel in de aanplanting van bossen om dat goed te maken. Wel, voor een groot stuk is dat eigenlijk zelfbedrog. Is dat een vorm van zuivering van het geweten? Eigenlijk is het kapitalisme een beetje katholiek aan het worden. Net zoals de katholieken in de middeleeuwen aflaten verkochten om het geweten te zuiveren, is Kyoto vandaag aflaten aan het verkopen voor grote vervuilers, voor uitstoters van CO2. Wat is hiervan het gevolg? Dat is dat we de Kyoto-doelstelling niet zullen halen. Dus volgens het Europees Milieuagentschap gaan de emissies in de geïndustrialiseerde landen waarschijnlijk dalen met ongeveer 1,7%. Een groot deel van de reductie komt nog daarboven van de implosie van het Oostblok. Je gaat daar een aantal heel vervuilende fabrieken die verdwenen zijn, wat voor een stuk instaat voor die daling van de uitstoot. Als Europa in enige mate zijn doelstellingen wil halen, zal het dan moeten doen via de aankoop van uitstootrechten op de internationale effectenmarkt, of zal het dat moeten doen via dat soort clean development mechanisme. Europa zal dus op eigen energie zeker en vast de doelstelling niet halen, maar er zijn nog landen die het veel slechter doen. Bijvoorbeeld Canada had als doelstelling om uitstoot te beperken, te verminderen met 6%, maar vandaag zitten ze al met een meer uitstoot dan over 1990 van 29%. Dus dat gaat in een duidelijke richting. Terwijl de doelstelling op wereldschaal erin bestaat dat tegen 2050 80% van de reductie van CO2 van broeikasgassen in het algemeen zou moeten verdwijnen. Als we de doelstelling willen halen van de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius. Dus het IPCC, de wetenschappers die daar binnen werkzaam zijn, hebben gezegd van dat is een drempelwaarde, 2 graden Celsius. Dus de temperatuur gaat sowieso stijgen, daar kunnen we van op aan, dat is zeker. Maar de zaak is om die temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius. En om dat te bereiken moeten we een uitstootreductie realiseren van 80%, dat is een gigantische hoeveelheid, tegen 2050. Wat zou er gebeuren als we boven die 2% graden temperatuurstijging uitkomen? Dan worden een aantal mechanismen, feedbackmechanismen, in gang gezet die het klimaatveranderingsproces versnellen. Bijvoorbeeld, dan zou het kunnen dat de permafrost in Siberië smelt. Onder die permafrost bevinden zich massale hoeveelheden methaan, een heel erg sterk broeikasgas. Als dat vrijkomt, gaat dat het verwarmingsproces, het klimaatveranderingsproces, enorm versnellen. Dus dan krijg je eigenlijk, als je de 2 graden overstijgt, gaat dat proces als het ware een soort eigen dynamiek beginnen creëren en een eigen zichzelf voeden als het ware. Dat is eigenlijk de hele inzet die voor ons ligt. Nu, globaal moeten we nog altijd vaststellen dat het gebruik van fossiele brandstoffen, een van de belangrijkste oorzaken van dat klimaatveranderingsproces, dat alleen nog maar aan het stijgen is. Vandaag is 80% van de energie wereldwijd gebaseerd op fossiele brandstoffen. Als de huidige trend zich doorzet, zal dat 88% zijn tegen 2030. De toestand is dus heel erg penibel. De vraag is er iets anders mogelijk? Is er een andere uitweg uit deze crisis mogelijk? Ik sprak daarnet over het Stern-rapport dat een poging deed om te bepalen wat de kostprijs is van de klimaatswijziging en wat dat de kostprijs is van een aanpak van dat probleem. Nu, Stern heeft 2 scenario's voorgesteld. Een eerste scenario waarbij dat de piek van de uitstoot van broeikasgassen binnen 10 jaar plaatsvindt en dat vanaf dan de uitstoot elk jaar met 5% vermindert. Dat zou toelaten om onder de 2% temperatuurstijging te blijven en de kostprijs zoals hij die becijferde was 1200 miljard dollar per jaar. Stern vond dat te duur. Daarom heeft hij een tweede scenario uitgewerkt. Een scenario waarbij dat de piek van de CO2-uitstoot binnen 20 jaar ligt en dat daarna per jaar 1-3% uitstootreductie wordt gerealiseerd. Dat kost veel minder, maar dat maakt wel dat de kans dat we die 2% temperatuurstijging overstijgen, dat 50% is. Dan hebben we 50% kans dat klimaatveranderingsproces een eigen logica begint te krijgen, begint te versnellen en dan weten we niet wat er gaat gebeuren, wat dat daarvan de gevolgen zullen zijn. Nu, 1200 miljard dollar per jaar, dat is een pak geld, maar is het ook echt te duur? We kunnen dat gemakkelijk vergelijken met een aantal andere cijfers. Het militair budget wereldwijd vandaag, van alle staten samengesteld, is 1037 miljard dollar. Dus ietsje minder dan wat dat nodig is om de klimaatwijziging tegen te gaan. De winsten van de oliesector, alles bij elkaar gerekend, de oliebedrijven, de olieproducerende landen, de jaarlijkse winst van heel die petroleumsector bedraagt 2175 miljard dollar. Dat is bijna het dubbele van wat eigenlijk nodig is van de klimaatverandering aan te pakken. Natuurlijk, het is die sector die de grootste belangen erbij heeft dat het systeem blijft verder gaan zoals het vandaag verder gaat. Die proberen de huidige situatie zo lang mogelijk te rekken. Ze doen dat samen trouwens met de automobielsector, met de luchtvaartsector, met de chemiesector, die allemaal machtige lobbymachines hebben om een effectieve klimaatpolitiek zo lang mogelijk uit te stellen. Is een effectieve klimaatpolitiek technisch mogelijk? Greenpeace heeft daar een aantal heel erg interessante studies rondgemaakt, waaruit blijkt dat de zonnestraling die de planeet Aarde bereikt, jaarlijks 8000 keer de hoeveelheid energie oplevert die mondiaal wordt geconsumeerd. Met het huidige technisch potentieel van onze Greenpeace kunnen we daarvan 1000ste capteren. Dat wil zeggen, 8 keer de mondiale energiebehoefte vandaag kunnen we daarmee capteren. Er is daar wel een discussie over, in die zin dat via allerlei hernieuwbare energieën we wel dat soort zonne-energie kunnen capteren en die inzetten voor menselijk gebruik. Maar er is een discussie over de permanentie daarvan. Bijvoorbeeld, 's nachts is er geen zonne-energie, als het windstil is, is er geen windenergie enzovoort. Dus er is daar nog een discussie over. Misschien zal het niet mogelijk zijn om 100% hernieuwbare energie in te zetten. Maar in elk geval is er een enorm grote capaciteit om die zonne-energie in te zetten. Greenpeace becijfert onder andere dat wanneer de komende 35 jaar in de Europese Unie jaarlijks 6 miljard euro zou geïnvesteerd worden, dan zou de CO2-reductie verminderd kunnen worden van een kleine 8 ton per persoon per jaar naar 2,7 ton per persoon per jaar. Dus nog geen vierdeling, maar dus een serieuze reductie met eigenlijk een vrij beperkt budget, 6 miljard euro, dat dan geïnvesteerd zou worden in dat soort hernieuwbare energieën enzovoort. Die 6 miljard euro per jaar, dat vertegenwoordigt nota bene 0,065% van het BNP van de Europese Unie. Het hele probleem daarbij, dat is dat een aantal van die hernieuwbare energieën, zoals zonne-energie, vandaag, binnen de kapitalistische logica, niet rendabel zijn. Dus voor een bedrijf is het vandaag duurder om zonne-energie in te zetten dan om fossiele brandstoffen te gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn nog altijd goedkoper. Dus er is eigenlijk een maatschappelijke, politieke keuze van die bedrijven om voor het goedkoopste alternatief te blijven inzetten, met alle gevolgen die dat met zich meebrengt. Het soort energie, het soort techniek dat wij gebruiken in de maatschappij, dat is natuurlijk altijd een sociaal-politieke keuze. Je moet weten dat de technologie om, de fotovoltaïsche technologie, dus die toe moet laten om zonne-energie te capteren, dat die voor het eerst uitgevonden is, niet heel recent, maar in 1832. Dus in 1832 is de technologie uitgevonden die vandaag aan de basis ligt van fotovoltaïsche cellen. Dus we hebben eigenlijk al meer dan 170 jaar de kans om die technologie verder te ontwikkelen en een alternatief energiesysteem te organiseren op die basis. Het kapitalisme heeft voor iets anders gekozen, om goede redenen, om sociaal-politieke redenen. Namelijk, zonne-energie, dat komt gratis van de zon. Dat kun je niet privaat toe-eigenen. Terwijl fossiele brandstoffen, dat is iets wat je heel gemakkelijk privaat kunt toe-eigenen, waardoor je kunt winst te maken door de verkoop, de commercialisering ervan, enzovoort. Gevolg, vandaag worden we meer en meer geconfronteerd met stemmen binnen de heersende klasse die pleiten voor een soort controle van het probleem, het tegengaan van de ergste gevolgen, of het verzachten van de ergste gevolgen in plaats van het ingaan tegen de oorzaken van de klimaatopwarming. Natuurlijk spelen de Verenigde Staten daar een heel erg belangrijke rol in. Dus tijdens de Kyoto-onderhandelingen hebben zij ervoor gezorgd dat de grootste van die marktmechanismen in Kyoto werden geïntroduceerd, onder andere dat Clean Development Mechanism komt van de Verenigde Staten. Maar niettemin hebben ze achteraf gezegd dat ze niet zouden meedoen aan Kyoto. Dus de Verenigde Staten hebben eigenlijk Kyoto opgezadeld met dat soort marktmechanismen zonder zichzelf te engageren. Onder het motto, en dat was wat de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten in de onderhandelingen letterlijk zei, met de Amerikaanse economie, daar valt niet mee te experimenteren. Dus geen spelletjes à la Kyoto, geen experimenten met onze economie. Nu, zoals ik zei, de stuurlui aan ons schip, die beginnen min of meer een bewustzijn te krijgen van het probleem. Ook in de Verenigde Staten is dat het geval. Een aantal industriëlen in de Verenigde Staten zijn ongerust over heel dat probleem. Niet zozeer omdat ze die ijsschots op zich zien afkomen, maar ook omdat ze zien dat ze in de Verenigde Staten een achterstand beginnen te krijgen op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, nieuwe milieuvriendelijke technologieën die onder andere in Groot-Brittannië en een aantal andere landen in Europa vandaag worden ontwikkeld. Dus die industriëlen vrezen eigenlijk een soort slechte concurrentiepositie van het Amerikaanse kapitalisme tegenover Europa als het gaat over dat soort milieuvriendelijke technologieën die toch ooit sowieso zullen moeten ingezet worden. Vandaar dat er nu binnen de eerste klasse meer en meer stemmen opgaan om werkelijk te gaan voor een uitstootreductie, voor een soort internationaal akkoord, een soort Kyoto-bus. Maar als dat onder Amerikaanse vlag zal dat gebeuren via een soort veralgemening van die handel- en uitstootrechten, een veralgemening van het Clean Development Mechanism, dat nu nog maar een beperkt deeltje uitmaakt van het huidige Kyoto-verdrag. In heel die context is het van het grootste belang wat er binnen het kort gaat gebeuren, die actiedag op 8 december, de oproep die er is om wereldwijd initiatieven te nemen om te komen eigenlijk tot een soort wereldbeweging voor een sociaal rechtvaardige aanpak van die klimaatkwestie. Een wereldbeweging die rond een aantal eisen zal moeten ijveren, die breken met het huidige neoliberale systeem, de huidige neoliberale aanpak van die klimaatproblematiek. Ijveren voor een effectief internationaal verdrag, zonder al die mechanismen van verhandelbaarheid van vervuilingsrechten, maar waarbij staten, bedrijven voor hun verantwoordelijkheid worden gezet, quota opgelegd krijgen die ze moeten realiseren. Het openbaar initiatief, openbare dienst, gaan in die benadering centraal moeten staan. Een heel aantal eisen die eigenlijk overgangseisen zijn, die gaan sowieso heel centraal moeten staan in die beweging. Ik denk dat er de laatste periode nog nooit een trein van strijd is geweest waar dat het zo gemakkelijk is om onmiddellijk met een overgangsbenadering, met overgangseisen tussen te komen. Overgangseisen die breken met het huidige neoliberale systeem, met de neoliberale aanpak van dat klimaatprobleem. Tegen de CO2-taxen bijvoorbeeld, en voor een quotasysteem. Tegen kernenergie, en voor massale publieke investeringen in hernieuwbare energie. Tegen het huidige vrijhandelssysteem, en voor meer lokalisering. Voor meer lokale landbouw, lokale productie en lokale consumptie. Tegen de private transportmiddelen, voor openbaar vervoer, gratis openbaar vervoer, uitgebreid openbaar vervoer. Massale publieke initiatieven zijn nodig voor bijvoorbeeld isolatie van huizen. 1/3 van de uitstoot van broeikasgassen vandaag komt uit de bouwsector, komt uit de duur van huizen en gebouwen. Een aantal banale maatregelen in Europa zouden een enorme impact kunnen hebben om die uitstoot tegen te gaan. Een aantal heel eenvoudige maatregelen voor isolatie kan volgens Greenpeace bijvoorbeeld 42% energiebesparing opleveren in Europa. En het gaat dan over heel eenvoudige dingen, een minimum isolatie aanbrengen in de muren van de huizen. Het gaat niet om heel vergaande dingen. 60% van de huizen in Europa heeft vandaag geen dubbel glas. Wanneer dat je op alle daken in Europa die naar het zuiden gericht zijn, als je op al die daken zonnepanelen zou kunnen zetten, dan zou de volledige energiebehoefte van Europa gedekt kunnen zijn, volgens die studies van Greenpeace. Dus er zijn een aantal maatregelen mogelijk die diepgaand zijn, die echt een serieuze inspanning van de overheid en van het publiek zullen vergen, maar die serieus de uitstoot kunnen reduceren, maar die wel breken ook met de huidige neoliberale gang van zaken. Dus de opbouw van een beweging rond dat soort ideeën is meer dan ook noodzakelijk, denk ik, aangezien zelfs binnen de beweging, zelfs binnen de milieubeweging, een aantal reactionaire ideeën, ideologieën aangang winnen. Bijvoorbeeld heel de idee dat de overbevolking de oorzaak is van het probleem. Een soort nieuw Malthusianisme, het idee dat het aantal mensen het probleem is. En dus, conclusies die eruit worden getrokken zijn heel reactionair vaak, een reactionaire, dwingende, repressieve geboortepolitiek. Mensen die ziektes en dat soort dingen beginnen positief vinden. Er zijn een aantal conservatieve denktanks in de Verenigde Staten die zeggen van AIDS niet zo slecht, want dat gaat tegen de overbevolking in. Andere ideeën die aanhang winnen binnen de milieubeweging is heel een soort soberheidsoffensief. Mensen moeten minder verdienen, omdat ze dan minder kunnen consumeren en op die manier minder uitstoten. Dus krijg je een soort verlengstuk van het neoliberalisme binnen de milieubeweging zelf. Dat is onder andere bijvoorbeeld in Frankrijk vrij sterk aanwezig met heel de theorie van de décroissance, Serge Latouche, een radicale ecologist, die pleit ervoor, grofweg, om het niveau van de lonen vandaag terug te brengen tot het niveau van begin de jaren 60. Met het idee om op die manier het beschikbare loon van mensen te reduceren, hun consumptie te reduceren en op die manier hun impact op het ecosysteem ook te reduceren. Dus heel erg gevaarlijke, reactionaire ideeën, vooral omdat ze een tegenstelling creëren tussen de ecologische kwestie en de sociale kwestie. Een tegenstelling creëren waardoor dat het des te moeilijker zal zijn om de sociale meerderheid te mobiliseren voor een effectieve aanpak van het klimaatprobleem. Als je met dat soort programma's de klimaatproblematiek wilt te lijf gaan, dan gaat je dat niet kunnen doen op een democratische manier. Gaat je niet kunnen rekenen op massasteun bij de bevolking, maar ga je met dat soort politiek, met dat soort programma, een tegenstelling creëren tussen de belangen van de grote meerderheid van de mensen in deze maatschappij en de belangen van het ecosysteem. Het is dus zaak om een programma te vinden, een aanpak te vinden, die wel kan steunen op een sociale meerderheid, en die op die manier, op een democratische manier, het probleem kan aanpakken. Dus er is een belangrijk gevecht te leveren, denk ik, en vandaag zijn we, denk ik, wereldwijd de eerste passen aan het zetten om dat gevecht aan te gaan. Om de stuurlui die vandaag het schip besturen, aan de Titanic aan het roer staan, om die aan de kant te zetten en de machinerie van ons schip fundamenteel te veranderen. Diepgaand te veranderen, in ecosocialistische zin te veranderen, zeggen wij in België in onze organisatie.